Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show geven we jou de beste tips om meer uit je leefstijl te halen. Ik ben Jeroen van Fit.nl en vandaag is het tijd voor een interessant onderwerp. Ik ga samen met mijn collega Erik in op het onderwerp zelfcontrole. Is zelfcontrole de sleutel tot succes en een slanker lijf? Interessant onderwerp, Erik. Jij hebt je hier helemaal in verdiept. En ik wil eigenlijk gelijk de stelling bij jou neerleggen. Zelfcontrole, wordt dat zwaar overschat? En dan gaan we later erop in wat dan wel werkt, dus waar je mee rekening moet houden. Dus de stelling is, zelfcontrole, dat wordt zwaar overschat. Ja of nee?
Ja, maar ik mag hem zo meteen wel nuanceren. Dus dan, ik zeg ja, wordt zwaar overschat.
Ja, zeker. Nou, mooi. We hebben nog heel veel ruimte in deze podcast om hierop in te gaan. Dus we gaan daar diep op in. Even eerst, wat is precies zelfcontrole? En want heel veel mensen denken van ja, als ik wil afvallen, gezonder eten of succesvol leven wil leiden, dan moet ik gewoon heel veel zelfcontrole hebben. En als gevolg daarvan lukt alles mij. Wat is dat? En werkt het ook echt zo?
Ja, zelfcontrole. De originele definitie is dat je je impulsen kunt beheersen om aan je langere termijn doel te kunnen houden. Stel, je hebt als doel van je wil graag afvallen en je zit op een feestje. En je hebt jezelf ook als doel gesteld dat je geen snacks mag eten. Dan krijg je misschien de impuls, je ziet het lekkers. Je denkt, dat wil ik wel eten. Maar dan is het wel belangrijk dat je je in kunt houden, omdat je doel is om af te vallen. Even kort gezegd de definitie.
Ja, en je hebt ook verschillende soorten vormen van zelfcontrole. Want ik heb een artikel van jou gelezen waarbij je ingaat op verschillende onderzoeken waar je wel op moet richten en niet. En dan maak je verschil tussen reactieve vorm van zelfcontrole en proactieve vorm van zelfcontrole. En dat is een interessant verschil. Kun je die ook toelichten?
Ja, zeker. Ja, onder heel veel mensen heerst eigenlijk het idee dat als je geen zelfcontrole hebt, dus dat voorbeeld wat ik net uitlegde, dus je krijgt zin in iets lekkers en dan geef je er niet aan toe. Als we dat systeem in ons hersenen niet zouden hebben, dus niet dat bewuste denken, dan zouden we overgeleverd zijn aan onze impulsen, nou, dan gaat het helemaal mis. En dat stukje wordt ook wel reactieve zelfcontrole genoemd, wat erin houdt dat je dus kan reageren op de impulsen die verleidelijk zijn, die bijvoorbeeld dat je ergens aan wilt toegeven, wat misschien strijkt met je lange termijn doel. Dat noemen men ook wel reactieve zelfcontrole. En eigenlijk wat heel veel mensen denken is dat het allerbelangrijkste is als je gaat afvallen. Dus dat je gewoon simpelweg je impulsen kunt beheersen. Nu is dat niet de enige definitie, want je hebt ook proactieve zelfcontrole. En zoals het zegt, is het eigenlijk dat je je leven zo gaat inrichten Dat je leven veel minder verleidelijk wordt. Dus je gaat bijvoorbeeld plannen, je gaat gewoontes vormen. Je zorgt bijvoorbeeld dat als je weet dat je op donderdagavond moet overwerken, dat kan je misschien al inschatten. Dat je bijvoorbeeld voor woensdag al voor twee dagen gaat koken, dat je een bakje eten meeneemt, zodat je niet in verleiding komt om te gaan afhalen. Zo zijn er allerlei proactieve strategieën. Ook bijvoorbeeld een bepaalde winkel vermijden. Winkel klinkt misschien wel heel groot.
Ja, maar als ik een voorbeeld zou mogen geven. Ja. Als ik nou een reactieve vorm van zelfcontrole, is dat ik mijn telefoon nu hier tijdens het opnemen van de podcast naast me heb liggen. Dus dan is de verleiding. Nu ben ik met jou in gesprek natuurlijk. En moet ik er goed bij zijn. Maar dat is de verleiding om die telefoon te pakken eerder dan dat ik hem helemaal aan de andere kant van de kamer neerleg tijdens het werken. Of in een andere kamer. Dus een proactieve vorm van zelfcontrole zou kunnen zijn het voorbereiden en je telefoon tijdens bijvoorbeeld een sociale meeting of bij het slapen gaan in een andere kamer neerleggen, zodat je minder snel zou gebruiken. En reactief zou zijn als je hem naast je hebt liggen en denkt van ik kan die telefoon weer staan. Ik ga hem niet pakken als ik op bed lig en ik heb hem naast me liggen.
Ja, dat is een mooi voorbeeld inderdaad. Dus je gaat je omgeving veel meer stroomlijnen. Ik leg de telefoon zelf ook altijd verder van me af. En ik heb alle notificaties uit. Ik wil eigenlijk dan die omgeving zo in te richten dat ik zo min mogelijk gebruik hoef te maken van die reactieve zelfcontrole. Want ja, die app, heel veel apps willen als het ware dat jij er zoveel mogelijk gebruik van maakt. Die triggeren dat. Een piem en dan krijg je zin om dat te gebruiken.
Hoe zit dat? Want ik weet dat hier ook een onderzoek is gedaan met marshmallows bij kinderen. En de kinderen die beter dat konden weerstaan om niet die marshmallow te pakken. Nou, jij kunt er straks meer over te vertellen. Die hadden ook later in hun leven meer ja, moet ik dat zeggen? Succes vind ik altijd zo'n beetje zo'n zwaar woord. Maar die hadden een ander levenspad dan de kinderen die marshmallow eerder opaten, zeg maar. Dus degene die hem makkelijker konden weerstaan, die hadden mogelijk dus toch wel meer zelfcontrole, die reactieve zelfcontrole. Hoe zit dat precies? Wat bleek uit het onderzoek?
Ja, dat is dus heel interessant, hè, wat je zegt. Het bleek namelijk, er is wel wat kritiek op dat onderzoek. Daar komen we later wel op, kunnen we daarop ingaan. Maar het bleek dat de kinderen die dus van tevoren al aangaven dat ze hoog scoren op zelfcontrole, in ieder geval dat bleek uit die test, die hoefden minder toe te geven. Die gaven minder toe aan de marshmallow. Want de onderzoeksleider liep de deur uit. En die kon door zo'n ondoorzichtbare glas kon die het observeren. En ze gaf aan, ja, als je je in kan houden, dan krijg je later een tweede. En wat ze deden was eigenlijk dat ze gingen zichzelf afleiden. Sommigen gingen een liedje zingen. Sommigen gingen veel meer naar de marshmallow kijken alsof het een soort object is. Dus op de vorm letten. Wat interessant is wat je zei, hè, van ze scoorden later, dan hadden ze vaak betere studieresultaten. Ze hadden vaak, wat je al zegt, scoren hoger. Hadden vaak betere banen. Dus die relatie was wel gelegd, inderdaad. En het interessante was dat ze eigenlijk zo min mogelijk gebruik maakten van reactieve zelfcontrole. Maar ze gebruikten de strategieën om zichzelf af te leiden. En bleek ook uit ander onderzoek, de kinderen die lager scoren op zelfcontrole, als zij ook die strategieën leren, zoals afleiden, dat ze ook veel beter hun beloning konden uitstellen. Dus dat is heel interessant.
Ja, dus dit komt eigenlijk terug bij het punt wat jij ook altijd zegt met coaching en wat we ook in ons boek Slanker hebben neergezet, is dat het heel erg belangrijk is om vaardigheden als het ware aan te leren en te plannen. En dat dat eigenlijk vormen zijn van proactieve zelfcontrole, zodat je minder die reactieve zelfcontrole daar gebruik van hoeft te maken.
Ja, ja, en de zelfcontrole is ook een model dat eigenlijk, wat ik hier nog wel even op voor wil borduren, is om het zelfcontrole nog iets meer in nuance te plaatsen, want ik gaf aan dat het zwaar wordt overschat. Kijk, wat het heersende model van zelfcontrole is dat het een soort spier is en dat raakt uitgeput. Ja, je kent het misschien wel, je doet een saaie taak en je raakt op een gegeven moment helemaal gedrained, trek het niet meer. En het lukt niet meer.
Zoals de mensen die nu naar onze podcast luisteren. Die denken van...
ja, ja, en bouwmeister, misschien hebben mensen er wel eens van gehoord. Er is een onderzoek in dit vakgebied, die heeft heel veel onderzoek naar gedaan. Het bleek bijvoorbeeld uit studies als mensen bijvoorbeeld zich in moesten houden om chocola te eten. In plaats daarvan radijsjes kregen, dat ze daar veel meer moeite hadden om puzzels op te lossen. Ze gaven eerder op. En toen kwam eigenlijk het idee van, ja, zie je wel, zelfcontrole raakt uitgeput. En vroeg of laat geef je toe aan de dingen die je wil. Dus indulgence. Noemen ze dat in het Engels, als ik het goed uitspreek. Yeah.
Maar wat is nu precies, zeg maar, wat kwam daar precies uit? Is dit een onderbouwing daarvan? Wat is nou precies de
dat product? Is dus wat ook nog wel onder veel mensen ook wel, die denken, ja, zo werkt zelfcontrole, het raakt uitgeput. Maar de nuance ligt dat het helemaal niet zo is. Want de mensen die bijvoorbeeld het licht genuanceren, zoals met heel veel dingen, maar het bleek bijvoorbeeld dat mensen die een taak doen wat ze heel leuk vinden, of tussendoor een taak kregen die ze leuk vonden, nadat ze die eerste taak deden die ze niet leuk vonden, daarna gewoon weer goed door konden zetten. Dat is dus één aspect, dat het helemaal niet een spier is die zomaar uitgeput raakt. Het andere is van, als ze de tweede taak bijvoorbeeld een beloning kregen, een incentive, dan konden mensen ook veel makkelijker doorzetten. En een andere is dat je perceptie maakt ook heel veel uit. Dus de mensen die een overtuiging hebben dat hun zelfcontrole uitgeput raakt, daarbij lijkt het ook dat het veel meer een soort nocebo effect, dat het zelfcontrole ook uitraakt. Maar de mensen die het gevoel hebben van nee, ik heb een unlimited zelfcontrole, zo'n ongelimiteerde zelfcontrole, daarbij laagt het veel minder snel op. Nu wil niet zeggen dat je nooit dat altijd maar door kan gaan. Maar het blijkt dus wel van dat een stukje overtuiging ook wel een belangrijke rol speelt. En dat het dus niet enkelvoudig een soort van dat model is te kort door de bocht.
Ja, en, het is beperkt. Je noemt jou ook wel eens, niet Erik, maar nuanceerik. Dus die nocebo effect, dus dat is een negatief verwachtingseffect. Dus dat mensen denken van, ik heb niet zoveel zelfcontrole, als gevolg daarvan mogelijk ook minder zelfcontrole hebben.
Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Maar dat heb ik ook wel eens bij training gehad. Zelf ook bij sporten. Ik eigenlijk heb niet zoveel kracht vandaag. En dan na een paar sets merk je toch van, je komt er wat beter in. En uiteindelijk dan, dan gaat het alsnog gewoon lekker. Dus soms moet je er ook even doorheen. En soms kan het ook echt zijn dat je wel laag in de energie zit. Dus het is natuurlijk wel belangrijk om dat goed aan te voelen.
Ja, ik heb het zelf met training. Dat als ik dan train en dat ik soms denk, er wordt niks. En dan sta ik in de sportschool en dat het dan hartstikke goed gaat. Dat ik wel die cijfers haal. En soms door middel van met mensen te trainen in de omgeving, kan ik alsnog wel die cijfers halen. Dus dat is soms ook een beetje een vertekend beeld. Het is goed om daar bewust van te zijn. Over bewustzijn. En we hadden in het voorgesprek ook over systeem 1 en systeem 2. Hoe zie jij die relatie met zelfcontrole?
Ja, dat is ook een model wat vaak aangehaald wordt. Een interessant boek is van Daniel Kahneman. Die gaat daar heel diep op in. Die heeft allerlei onderzoek gedaan. Eigenlijk maakt hij onderscheid natuurlijk wel een beetje een soort van kortere bocht model. Maar het is wel heel waardevol. Je hebt een systeem 2. Dat is ons bewuste zelf. Waarbij je bewust denkt. Heel handig. Je hebt een systeem 1. Die werkt heel erg op associatief denken. Bijvoorbeeld, je ziet een plaatje van een hersens. En je denkt, diegene is heel slim. Als die bijvoorbeeld in het artikel erbij zit. Of je ziet een witte jas. En je associeert diegene met autoriteit. Of iemand heeft de DR-punt voor de naam staat. Dat zou wel een goed artikel zijn. Dat is een dokter. Dus we hebben eigenlijk, dat noemen ze ook wel heuristieken. Dat zijn mentale shortcuts. Die helpen om het leven makkelijker te maken. Want als je altijd alles moet overdenken, dan dat schiet niet op. Dat hebben we gewoon geen mentale energie voor. En het helpt ons ook heel erg. Alleen, soms kan het ook zijn dat je verkeerde beslissingen maakt. En een ander systeem, in dat systeem zit de associaties en gewoontes. Bijvoorbeeld, als je hebt geleerd dat een bepaalde plek een beloning oplevert, heeft dat natuurlijk kans op overlevingswaarde. Want als je elke keer zou moeten zoeken waar calorierijk voedsel is, dat kost heel veel energie. Dus je lichaam, je geest wil ook associaties leggen voor jou om het makkelijk te maken, zodat jij weet waar je calorierijk voedsel kunt vinden. Die is nu overal. Want dat helpt op overleven. Wat eigenlijk, wat ik al zei, in heel veel boeken lees je ook van, dat systeem 1, dat is de vijand. En die moet je met systeem 2 in bedwang houden. Dat is dat oude model van zelfcontrole is. Zelfcontrole is impulsen beheersen of je voorbereiden. Maar wat blijkt is dat systeem 1, dus ons associatief en gewoontesysteem, kan ons ook eigenlijk helpen om een bepaald gewenst gedrag te vertonen. En een brede term dan zelfcontrole is zelfregulatie. En dat houdt in dat jouw handelen in strijd ligt met je lange termijn doel. En dat kan ook een low effort zijn. Dus een lage, hoeft niet altijd heel veel energie te kosten. Wat bedoel ik daarmee? Stel, je vormt een gewoonte om tijdens het ontbijt kwark met havermout te eten. Je doet dat een lange termijn. Dan heb je daar op een gegeven moment helemaal niet meer zoveel energie voor nodig.
Want jij denkt er niet meer over na.
Ja, dat wordt een gewoonte. Vanzelf. Ja, en er zijn ook een aantal andere strategieën waar we zo meteen nog even op terug kunnen komen, die ook kunnen helpen om in een bepaalde situatie het gewenste gedrag te vertonen wat aansluit bij je langere termijn doel. En dat hoeft niet altijd met dat systeem 2, waar je heel erg wel overwogen een beslissing maakt, plaats te vinden. Dat is achterhaald. Dat is te kort door de bocht. Hebben we wel nodig, maar wat ik al zei, wilskracht of zelfcontrole is eigenlijk een onderdeel van zelfregulatie. En zelfregulatie hoeft niet altijd heel veel energie te kosten.
Duidelijk. Je kunt het jezelf op een gegeven moment makkelijker maken. Ik vind dat ene voorbeeld die we van Stef Kremers kregen, is op een gegeven moment dat je een bal tegen een berg op duwt. En op een gegeven moment ben je steeds verder over de berg heen en is het op een gegeven moment een gewoonte geworden. Aan het begin is het nog best wel steil en zwaar. En op een gegeven moment ben je over de helling heen en dan is die gewoonte wat meer gevormd en wordt het makkelijker. En ik vind dat dan altijd een hele mooie om het echt te visualiseren.
En dat is zeker een, want als je eenmaal op een gegeven moment op dat plateau bent, dan zul je merken dat er een soort nieuw equilibrium is. Een soort evenwicht. Een evenwicht waarbij je bepaalde beslissingen maakt die niet zo heel veel energie meer kost. Je zult merken dat bepaalde routines te zijn en dat wil je. En die routines kunnen ook jouw voordeel zijn. In de zin van dat het aansluit bij je lange termijn doel.
Maar, ja, duidelijk. Ja, voordat we verder gaan, voordat we verder de diepte in duiken over de nuances en de andere modellen die zelfcontrole kunnen verklaren. Mocht je dit heel interessant vinden en ook jij als coach je klanten beter wil helpen met het helpen qua voedingsadvies, helpen bij het afvallen en ook het veranderen van gewoontes. We hebben sinds kort een cursus, dus even een stukje promotie tussendoor. En deze cursus die vind je op fit.nl/cursus. En daarin geef je allebei handige werkbladen, geef je alle wetenschappelijke informatie over gedragsverandering, over hoe afslanken precies werkt, hoe je mensen kunt helpen met gezonde eten. Dus mocht je als coach of als toekomstige coach het interessant vinden om klanten beter te helpen, of je meer inzicht te krijgen, of misschien ook voor jezelf, hoe kan het dat het zo moeilijk is om soms gewoontes te veranderen? Nou, dat vind je in deze cursus en die vind je op fit.nl/cursus. Nou, en nu weer terug naar nuanceer ik. Het volgende model.
Ja, de andere model, dat heet in het Engels de Shifting Priorities Model of Self-Control. En dat gaat er eigenlijk vanuit, misschien vindt er geen depletie plaats, dus dat je zelfcontrole afneemt, maar een verlies van motivatie. En die is ook waardevol om rekening mee te houden. Wat ik zelf nogal kan herinneren, ik vond statistiek heel lastig op de universiteit. Daar had ik echt veel moeite mee. Maar en mijn zelfcontrole raakte de hele tijd uitgeput. Ik zag dat boek al en ik dacht, gadverdamme. En,
was het zo erg?
Ik begreep de tekst niet goed en het was lastig. Het sloot gewoon niet zo goed aan bij mijn manier van leren. Maar het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld met afvallen ook niet goed weet hoe je het aan moet pakken. Je hebt weinig zelfvertrouwen. Je weet niet goed waar je mee bezig bent. En in dit model vindt er eigenlijk een soort van raming plaats. Dat kan onbewust plaatsvinden, maar ook bewust. Dus je maakt een soort van afweging waarbij allerlei input plaatsvindt. Je maakt een soort opsomming van de voor- en nadelen. En in die opsomming, uiteindelijk maak je daar een beslissing. Dus dan kies je bijvoorbeeld voor het langere termijn doel of voor het korte termijn doel. En dat langere termijn doel kan bijvoorbeeld ook zijn dat je Netflix wil kijken met je vriendin, maar je kiest toch om een rondje te gaan hardlopen. Dus het wil niet altijd zeggen dat het korte termijn doel toegeven is aan een verleiding. Of ik bedoel een snack, iets wat mensen als negatief beschouwen. Dat model heeft geen waardeoordeel. Het is meer hoe mensen een beslissing maken. En daarbij spelen allerlei aspecten een rol. Bijvoorbeeld ook de verwachte uitkomst van hoeveel levert een handeling op? Ga je naar een sportschool? Hoeveel denk je, wat is nou je verwachting van hoeveel spiermassa je gaat opbouwen of hoeveel sterker je wordt? Mensen bijvoorbeeld hun verwachting helemaal niet aansluit bij het gedrag, kan je ook gedemotiveerd raken en opgeven of je zelfcontrole neemt af. Dus dat is ook een aspect. Of je zelfvertrouwen, dat je denkt van ja, het lukt me wel of het lukt me niet. Wat ik heel goed vind aan dit model is dat het veel meer nuance plaatsvindt bij hoe mensen beslissingen maken. En ook iets waarbij je als consument of als coach veel meer mee kan. Want je kan veel meer sturen en doorvragen waarom iemand bijvoorbeeld het lastig vindt om door te zetten. Of waarom iemand het gevoel heeft dat de motivatieverlies plaatsvindt. In plaats van, ja, je bent gewoon lui. Je hebt gewoon geen zelfcontrole. Je geeft gewoon weer toe aan een impuls. Maar misschien is er ook wel een afweging die plaatsvindt. Instant gratification, veel meer bevrediging oplevert of ook alweer. Ja,
dus je denkt eigenlijk van iemand maakt intern bepaalde afweging qua voor- en nadelen en daar rolt een bepaald gedrag uit.
Ja.
En dat is belangrijk om bij iemand of jezelf, als jij dit voor jezelf luistert en je wil gewoon het aanpassen, goed om bij jezelf na te gaan welke afweging maak ik en hoe komt dat gedrag dan tot stand?
Ja, en dat heb ik zelf ook al gemerkt, dat mijn motivatie bijvoorbeeld is achteruit ging bij sport, bij fitnessen. Dan ging ik ook naar, hoe kan dat dan? Wat mis ik qua, wat voor waarde leeft het op? Wat vind ik belangrijk eraan? En als je dan bijvoorbeeld je training anders gaat inrichten, meer plezier toevoegt, dan kan je zelf, dan heb je ook misschien wel helemaal weinig zelfcontrole nodig, omdat je wil het veel meer. Je vindt het veel plezieriger. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld op het werk vaak moe bent en je zelfcontrole uitput. Waar komt dat dan door? Misschien neem je te weinig pauzes. Misschien is je werkstructuur helemaal niet goed ingericht. Dus het geeft echt veel meer input waar je ook mee wat mee kan. En ook een soort van jezelf mee kan coachen of iemand anders tips voor kan geven.
Eigenlijk bij jezelf op zoek naar redenen. Want het kan best zijn dat je je werk misschien veel leuker vindt als je wat meer wandelingen gaat doen of je verdeelt het op een andere manier. Dus dat zijn wel zijn hele goede dingen. Hey, als we naar het volgende onderwerp gaan, vind ik wel een boeiende. Neemt zelfcontrole over de tijd af? En zo ja, hoe kan dat?
Ja, dat lijkt er dus wel op. En ja, dat vond ik ook interessant. Want een verklaring, zo, een evolutionaire verklaring is bijvoorbeeld. Dat stel, hè, je blijft alleen maar met je langetermijndoel bezig. Mm-hmm. Dan is dat, en iedereen zou dat doen, dan is dat helemaal niet handig. Want...
Hij is niet handig voor de fastfoodketens in ieder geval.
Nee, dat ook. Maar want als jij één handeling voor een hele lange termijn doet, en je wordt daar heel obsessief mee bezig, en je kan niet ook weer switchen naar een andere handeling, en ook wel iets wat op korte termijn bevrediging oplevert, dan hadden we waarschijnlijk niet als soort overleefd. Dus misschien heeft het ook wel een adaptieve functie. Want als je iets te lang doorzet, dan wordt het heel aversief. Het is heel erg, kan het gevaarlijk worden, kan het destructief worden.
Ja, misschien zou het als voorbeeld voor evolutionair dat je alleen maar naar de allergrootste dier op zoek ging om die te grijpen en te slachten. En dat je dan uiteindelijk helemaal verhongerd was omdat je nog steeds niet hebt gevonden. Dus dat je steeds maar denkt van ik wil uiteindelijk de grootste... Nou, we waren jagers vroeger op. Nou, in ieder geval grote beesten. Die wou ik te pakken nemen. En eigenlijk beland je met helemaal niks, helemaal uitgehongerd. Dus daarom is het belangrijk om misschien toch wel even een paar van die besjes te gaan eten. En misschien die ook te nemen.
Ja, en hetzelfde geldt voor als je alleen maar in bed zou liggen met je partner. En ja, alleen maar seks zou hebben. Dat is ook niet handig. Want ja, je moet ook wel gejaagd worden. En, dus ja, je hebt dus een economische theorie die weer op aansluit. Is dat de theorie van... de verminderde meeropbrengst, dat de marginal utility of applying effort, maar ook op zin van dat, dus een bepaalde effort neemt de beloning steeds meer af, maar ook bij bevrediging zul je ook merken dat op een gegeven moment de bevrediging steeds meer afneemt, in ieder geval vaak. Dus dat zou dus een theorie zijn, dus om ons te beschermen ook. Dus dat je niet alleen maar aan het rammen bent voor één ding.
Ja, heel goed, heel goed, heel goed.
Maar dat is
ik vind trouwens over omgeving, hè? Ik vind dat wel een boeiende. Want ik heb momenteel mijn koffiemachine kapot. Het gaat nog even terug over het vorige model. Ik vind het wel fijn om niet te veel koffie te drinken. Maar nu door mijn koffiemachine er niet doet, drink ik eigenlijk nu bijna geen koffie. En dat beïnvloedt heel erg mijn gedrag. Dus je ziet heel erg weer, omgeving beïnvloedt heel erg de mogelijkheden die je hebt. Dat is wel echt, daar blijf ik elke keer weer terug op kunnen gaan. En nu heb ik gewoon geen zelfcontrole nodig om koffie te drinken, want ik heb hem niet. Dus dat blijft een boeiende. Even een zijpaadje.
Wat ik denk nog wel goed is we zouden nog wat kritiek behandelen over dat model van die marshmallow test. Ja. Want ze hebben bijvoorbeeld ook andere onderzoek, maar dat wordt dus weer nooit benoemd in die artikelen. Dat vind ik altijd zo boeiend. Want heel vaak heb ik het idee dat er dan een bepaald pad gekozen wordt wat aansluit bij jouw theorie. Maar er werd ook bijvoorbeeld, kinderen werden blootgesteld aan een onderzoeksleider die zich heel onbetrouwbaar gedroeg. Die zich gedroeg bij een andere taak, kwam die dienstwoord niet na. En je zag dat kinderen dan ook veel vaker tijdens die test, die marshmallow test, toegaven aan de verleiding. En hoe vertaalt zich dat naar de wereld? Nou ja, als jij in een gezin opgroeit waarbij je nooit weet of je wat te eten krijgt, geef je misschien wel veel meer toe aan een verleiding, omdat dat je kans op overleven vergroot. En als we dat nou eens in die priority shift model plaatsen, is voor sommige mensen misschien ook wel toegeven aan een verleiding ook wel een rationele keuze. Dus ook wel een soort van goede keuze. In de zin van
moreel,
maar slim voor overlevingswaarde. En dat is ook goed om dat in de context te plaatsen. Probeer te begrijpen waarom iemand iets doet, in plaats van te veroordelen. Dat zie ik nog wel eens voorbij komen. Dat mensen dan, ja, dat is gewoon lui. Of dat is gewoon, en dat zo werkt. Dat is veel te kort door de bocht.
Ja. Ja, eigenlijk is het altijd belangrijk om ook begrip te hebben voor een bepaalde handeling. Want het is altijd vaak, heel veel zijn er dingen uitgevolgd. We hebben eerder een podcast over de vrije wil. Eigenlijk sluit hij daar heel erg goed op aan. Is dat de omgeving en ontzettend belangrijk is voor gedrag. Dus begrip tonen en vragen stellen in plaats van veroordelen.
Ja, ook een ander onderzoek, ook een kritiekpunt op de marshmallow test. Het bleek bijvoorbeeld dat kinderen die gestrest werden gemaakt, nou dat is natuurlijk wel ethisch verantwoord, dat onderzoek. Maar die gaven ook vaker toe aan de aan de verleiding. Dus dat ze in de eerste instantie de marshmallow gelijk ging opeten. En dat zie je ook dat stress kan je veel meer dat systeem 2, dus dat bewuste denken, dat je impulsen kan remmen, kan dat verzwakken. En je handelt sneller vanuit automatismes, vaak in een stressvolle situatie. Dus dat is ook nog een nuance die geplaatst kan worden. Dus ook daar is belangrijk om rekening te houden. Want je ziet dat mensen die vaak moeite hebben om een gezondere leefstijl aan te leren, vaak ook in een situatie zitten wat gewoon helemaal niet fijn is. Bepaalde banen waarbij je veel stress hebt, veel problemen. Dus ja, dan sta je nog weer eigenlijk, heb je het eigenlijk nog zwaarder. En de mensen die dan wel hun gedrag vaak onder controle kunnen, of in ieder geval meer kunnen reguleren, die hebben het dan vaak ook nog makkelijker in hun leven. Dus ja, dat wordt er ook niet bij gezegd.
Nee, ik zie ook dat als je wat meer armoede hebt, mogelijk meer daar als gevolg daarvan stress, dan maakt het ook weer moeilijker om dingen te veranderen. Dat is ook onderzoek naar gedaan. Dus die relaties zijn super ingewikkeld. Het is wel leuk dat het ook op mechanistisch niveau zo met kinderen bestudeerd is. En dat je dat dan ook ziet dat het dan van effect is. Ja. Heel mooi. Ja, even kijken. Heb je nog meer nuances rondom zelfcontrole voordat we ingaan op hoe je het eventueel kunt verbeteren?
Nou, wat nog wel interessant is om te benoemen, is dat er is ook onderzoek gedaan naar mensen die hoog scoren of laag scoren op zelfcontrole. En blijkt bijvoorbeeld uit een meta-analyse. Een meta-analyse is een onderzoek waarbij je verschillende onderzoeksresultaten van allerlei verschillende studies met elkaar bundelt. En dan kijkt wat komt er nou uit. En het blijkt dat dat mensen die hoog scoren op zelfcontrole veel vaker hun gedrag automatiseren. Dus ze hoeven veel minder gebruik te maken van hun bewuste denken om impulsen te remmen. Maar ze hebben bijvoorbeeld een omgeving verleidelijk ingericht. Ze hebben allerlei gewoontes. Eigenlijk is dat systeem 1 is heel erg dominant in het aansturen van hun gedrag. Dus dat is ook nog een hele belangrijke tip. Om dus echt veel meer gebruik te maken van die proactieve strategieën. Waar we eigenlijk ook al kort over hebben gehad. En je omgeving veel minder verleidelijk in te richten. Dus,
zie je ook terug bij topsporters. Die vaak heel erg veel plannen en heel erg veel voorbereiden. En ja, dat daar mogelijk wel een sleutel ligt.
Ja, wat nog wel belangrijk is om hierbij te benoemen, is een nuance, is dat je moet om een bepaalde gewoontes te vormen, heeft het in het begin wel belangrijk dat je je eraan houdt. Dus stel je wil 's ochtends als ontbijt je ontbijt veranderen, dan vergt dat wel doorzettingsvermogen in het begin, omdat je moet wel door een soort van blokkade heen. En ik denk dat mensen met veel zelfcontrole daar misschien wel beter in zijn. Nu kan het ook zijn dat hoge zelfcontrole een stukje erfelijk, maar het kan natuurlijk ook zijn wat we net al hiervoor al hadden benoemd, doordat je gewoon meer ontspannen bent en je hebt die overtuiging, zelfvertrouwen. Dus er zijn allerlei aspecten die daarop van invloed zijn. Maar het is wel goed om te weten dus dat het ook wel belangrijk is om dus een hele andere, mindset hier eigenlijk bij te hebben, een hele andere idee hoe je dat aanpakt.
Ja, dus het is een beetje dat sneeuwbaleffect. Bij de ene kant mogelijk dat die gewoontevorming, omdat die iets beter resistent is bij reactieve zelfcontrole, is dat die sneeuwbal sneller groter wordt en een gewoonte wordt. En dan bij de andere wordt die sneeuwbal als het ware, die rolt wat en die pakt wat iets minder sneeuw bij. En dan duurt het wat langer om een gewoonte. Maar bij beide is het mogelijk om een gewoonte te vormen. En als je eenmaal die wat meer gezonde gewoontes hebt, is het makkelijker om proactief je geheel, je leefstijl te vormen.
Ja. Dus dat is eigenlijk al één aspect hoe je het dus kunt verbeteren. Is dus gebruik maken van gewoontes en je omgeving minder verleidelijk inrichten. We hebben ook verschillende artikelen over geschreven waar we daar dieper op ingaan. Die kunnen we in de show notes noemen nog.
Ja, fit.nl/gewoontes. Dat is echt jouw mega artikel over gewoontes. Ja. Dus dat zetten we even in de show notes voor de mensen. Kun je gelijk in de browser opzoeken. fit.nl/gewoontes. Nou, we hebben heel veel nuances geplaatst, context gegeven. Mensen zijn ook altijd op zoek naar waardevolle tips waarmee ze direct mee aan de slag kunnen gaan om hun zelfcontrole of hun leven anders in te richten. Ik weet dat jij ongeveer 10 tips hebt opgenoemd, maar ik ga een restrictie geven van 5 tips die je de luisteraar mee kan geven. Hoe zou jij mensen kunnen helpen? Wat zijn de 5 beste tips van jou?
Nou ja, we hebben dus nu al 2 genoemd. Er mag nog 5.
Sorry.
Ja, dat klinkt. Deze voeg ik als één. Ja, slaap goed. Slaap is super belangrijk. Ik merk zelf ook als ik te weinig slaap heb gehad, dat gewoon heel lastig is om vooral saaie taken ook te doen. Maar ja, ook taken die ik interessant vind, kunnen lastig zijn. Omdat je gewoon, je hebt gewoon minder mentale energie. Dus slaap is super belangrijk. En ontspanning is ook heel belangrijk. Dus plan dat ook goed in. Dus ja, dat is een beetje een cliché, maar het is wel heel belangrijk. En dat vergeten mensen nog wel eens. Vooral nu ook een samenleving waar heel veel prikkels, heel veel... Een telefoon gebruiken ze niet altijd voor mensen ontspanning. Dus dat is
We hebben net een onderzoekje erover gedaan. Ja. Dat mensen die intensief een telefoon gebruikten voor een training, dusdanig minder presteerden. Echt significant minder presteerden. Dus je ziet dat ook gewoon op allerlei vlakken terugkomen. Het is ook wel een vorm van stress. Het is niet helemaal ontspanning en plezier. Oké, dan wordt het tijd voor tip 4.
de andere is zelfvertrouwen. Ik liet het al vallen, we hebben dus die shifting priority model. En een van de redenen waarom je zelfcontrole kan afnemen, of ja, nog helemaal kan depleten, is doordat je het gevoel hebt van, ik heb weinig zelfvertrouwen, het lukt me niet. Dus hiervoor is het ook belangrijk dat je goede doelen stelt. En doelen zijn dat je het gevoel hebt van, ik weet waar ik mee bezig ben, ik heb invloed op het proces, ik heb het gevoel dat ik controle heb en ik zie dat ik stapjes maak. Dus dat is dus goede doelen stellen. Het principe van SMART is voor heel veel mensen wel bekend, specifiek meetbaar. Dus dat is een principe dat goed kan werken. En doelen die geformuleerd zijn, waarbij je niet iets probeert te vermijden. Dus dan noem je, dus maar iets, we proberen iets te bereiken. Dus niet, ik mag dit niet, maar ik ga dit wel doen. Je ziet dat mensen die dingen vermijden vaak ook juist het tegenovergestelde effect plaatsvindt. Denk maar niet aan de witte beer en je gaat er vaker aan denken. En dan zul je ook vaak merken dat het tegenovergestelde kan plaatsvinden. Ja. Dus dat is de tip 2.
Ja, maar zou je bijvoorbeeld kunnen doen, als ik nu praktisch maak. Ik wil niet minder mijn telefoon gebruiken, maar ik wil juist meer boek lezen 's avonds.
Ja, die zou je nog veel concreter kunnen maken. En ik zou hem ook realistisch houden. Dus niet bijvoorbeeld na 9 uur 's avonds. Mm-hmm. Ik ken jou, dus ik denk niet dat realistisch is. Want jij bent ook soms pas om 8 uur, 8:30 klaar met werken. Misschien soms nog later. Ja, dan wil je ook misschien nog wel je WhatsApp wegwerken. Of gewoon met mensen chatten. Als je dan zegt, ja, na 8:30, ja, ik denk niet dat gaat werken. Eerlijk gezegd. Ja. Maar stel je wil om 12 uur slapen. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, na 10:30 niet meer. En dan zou ik nog wel weer een alternatief gedrag voor in plaats hebben. Want ik had laatst geen romans meer in huis. En toen merkte ik ook dat het even niet meer. Dat ik toch naar mijn mobiel greep. Dus dan heb ik een hele lijst van romans gereserveerd. Want ik heb, dat is mijn alternatief gedrag. Dat ik een leuk ontspannen boek lees.
Zie je toch wel dat wij als coaches ook beperkte reactieve controle hebben. Dus dat is wel heel goed om te zien. Of meteen ze denken dat wij alles zelf extreem kunnen weerstaan. Maar wij proberen ook allemaal slimme trucjes om de juiste focus te houden.
Ja, maar het kan ook zijn, bijvoorbeeld stel je wil afvallen en er zijn 5 dingen waar je wil werken. En een van de dingen is dat je bijvoorbeeld geen 10 bier wil drinken, maar 2 bier op een verjaardagsfeestje. Want je hebt je hebt bijna elke week 3 verjaardagen. Dan zou je bijvoorbeeld daar eerst alleen op kunnen richten. En die ga je dan opdelen in tussenstapjes. En het klinkt dan van, hoezo, maar 1 doel tegelijk. Maar je zet de bar lager, je hebt meer afgebakend. En dan begin je met dat doel. Je merkt een succesverhaal. Je merkt een succeservaring. Ja. Je merkt dat je hebt ook nog een focus. Zelfregulatie is ook de aandacht in je geheugen. Speelt er ook een rol bij. Dus je systeem 1 speelt ook je associaties die je legt. Je hebt ingekaderd. Je bent op dat feestje. Je hebt een goed doel gesteld. Je merkt dat het wordt actief in je werkgeheugen. Er zijn allerlei processen die een rol spelen. En als je 20 dingen tegelijk doet, je hebt geen idee meer waar je mee bezig bent. Je raakt overweldigd.
Ja, de kracht van een kleine stapje is focus op 1 of 2 gewoontes om te veranderen maximaal. Nou, dat was tip 5 al. Dat betekent nog dat we 2 tips hebben.
Een hele handige strategie die hierop aansluit. die ik ook vaak met klanten gebruik, die ik coach, is dan op een vervolgens een implementatie-intentie, een als-dan-plan op te stellen. En dat is een heel simpel plannetje, maar die is heel effectief. Stel, je bent op dat feestje, je hebt, dan ga je van tevoren schrijven, bijvoorbeeld als ik 2 bier heb gehad, dan neem ik Spa Rood met bijvoorbeeld noem je dat, karaf? Ja, een lekker smaakje doorheen of een cola light. En dat plannetje is eigenlijk een soort van, je verhoogt je zelfregulatie zonder dat het veel moeite kost. Want je zult merken, hè, dat als je dat plannetje opstelt, dat als je op dat feestje staat, dat automatisch oppopt in je geheugen. En dan hoef je dus niet gebruik te maken, zozeer van die, veel minder gebruik te maken van die reactieve zelfcontrole. Maar het is meer al dat je associatieve geheugen je een handje helpt. En dat wil je eigenlijk zoveel mogelijk hebben. En ja, het simpel plannetje is wel aangetoond in verschillende meta-onderzoeken dat het effectief kan zijn om bijvoorbeeld snackgedrag af te leren of medicijngebruik te verhogen.
Dus, ja, het is een mooie praktische vorm van proactieve zelfcontrole. Dan de volgende, tip 7.
Ja, deze is ook heel belangrijk. Dus eigenlijk de kwaliteit van motivatie wordt dat ook wel genoemd. Het blijkt bijvoorbeeld uit verschillende studies, ook op in de werkcontext, dat het ding viel naar beneden, maar hij doet het nog. Maar de mensen die, managers die bijvoorbeeld hun personeel op een bepaalde manier motiveren. Dus veel meer, wat heb je van mij nodig? In plaats van, dit zijn je deadlines, dit moet je halen. Ik geef je weinig vrijheid. Diegene die veel meer vrijheid krijgt, veel meer zelfregie, veel meer zelfdoelen, die zijn vaak veel gemotiveerder en productiever. En bij afvallen bijvoorbeeld, of bij leefstijlverandering, is het ook belangrijk om veel meer de diepere betekenis van het gedrag naar boven te halen. Dus waarom wil je het eigenlijk? En dan ook voornamelijk doelen die veel meer met met fitheid te maken hebben. Dat je je fitter wil voelen. Of je wil, je doet het bijvoorbeeld, nou ja, omdat je het te plezierig vindt. Dus probeer ook dat eten. Als je gezonder wil eten, probeer dat ook vooral een lekkere maaltijd van te maken. Nou, die motivatie heeft ook veel invloed. Dat is ook wel logisch. Als je iets doet wat je plezierig vindt, of dat je je plezier verhoogt, zul je ook minder zelfcontrole hoeven op te brengen. Dus probeer ook daar in te kijken hoe je het proces leuker kunt maken. Misschien kun je samen met iemand sporten. Misschien een andere aspect had ik hiervoor al aangehaald. Is ook je zelfvertrouwen verhogen door de realistische doelen te stellen. Dus dat hangt allemaal ook wel met elkaar samen. Ja, en doe het bijvoorbeeld met iemand anders. Het sporten is meer dat gevoel van verbondenheid. Dat kan ook heel veel helpen.
Ja, het zijn hele mooie en waardevolle tips. Lijken soms open deuren. Ook die als-dan-plan denken mensen, ja, huiswerkopdrachtje gaat toch niet van tevoren voorbereiden. Maar we merken gewoon dat het heel goed kan werken. En wat wij ook met coaching werken, dat echt in de praktijk echt mensen kan helpen om toch makkelijke gewoontes te vormen. Dus het geldt net zoals met gitaar leren spelen of een rijbewijs. Soms maar even wat extra werk verzetten om uiteindelijk toch iets te kunnen behalen. Even nog een stukje, kort stukje promo. We hebben hem al een beetje meegegeven, Erik. Wat vind jij het mooie aan de cursus? Want die slaat heel erg goed aan op dit onderwerp. En waarom heb je die? Waarom hebben we die gemaakt? En wat geeft die mensen precies mee?
Wij kregen de afgelopen jaren al behoorlijk wat vragen van professionals. Van, hebben jullie ook een cursus hoe je mensen kunt coachen in gedragsverandering? Want ze liepen vaak tegen het probleem aan van, mijn klanten vallen terug in oude gewoontes. Of het lukt me niet om ze te helpen hoe ze gemotiveerd blijven. Nou, wij hebben de afgelopen jaren helemaal in het onderwerp verdiept. En wij zijn hier zelf ook al tegen aangelopen. We hebben heel veel PubMed artikelen gelezen. Heel veel wetenschappers geïnterviewd. En deze cursus bevat allerlei theoretische informatie. Dus over hoe overgewicht ontstaat. Maar ook welke modellen je kunt toepassen over gedragsverandering. En we sluiten het af van met een praktische module over hoe je klanten kunt helpen in de praktijk. We hebben allerlei oefencasussen en we hebben allerlei oefenopdrachten. En de laatste module sluiten we ook af met 2 casussen. En daarbij leer je hoe je iemand kunt helpen met het begeleiden van de terugval. Of iemand die graag een hardnekkige gewoonte wil veranderen.
Ja, leuk. En als ze die dan voldoende afsluiten, dan krijg je ook een officieel fit certificaat van over gedragsverandering. Dus dat is een hele leuke. Die vind je op fit.nl/ cursus. Kun je gelijk mee aan de slag. Zetten we ook nog even in de show notes. Nou, Erik, ik vond het super waardevol over zelfcontrole. Ik heb er een veel beter beeld bij. En ik denk ook praktische tips die heel handig zijn. Voor de mensen die dat hebben geluisterd. Bedankt voor het luisteren. En mocht je dat ook waardevol vinden voor andere mensen in je omgeving, zouden we het super leuk vinden als je deze show deelt via social media. Dan kunnen wij nog meer mensen bereiken om hun proactieve zelfcontrole te verbeteren. Dus nogmaals, bedankt Erik en de luisteraar. Bedankt voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.